De schriftlezing vinden we in Matteüs 14, de versen 22 tot en met 33. Matteüs 14, de versen 22 tot en met 33. En ik lees uit de Bijbel in gewone taal. Ook vol kleur. Dit verhaal is eigenlijk een beetje aan het begin van Jezus' dienstwerk. Hij heeft een tijdje terug de mensen te eten gegeven. Dat noemen wij de wonderbaarlijke spijziging. En nu staat boven dit gedeelte, Jezus loopt over het water. Jezus zei tegen de leerlingen dat ze naar de boot moesten gaan. Ze moesten alvast naar de overkant varen en Jezus zou later komen. Hij wilde eerst de mensen naar huis sturen. Toen iedereen weg was, ging hij een berg op om te bidden. Hij was daar alleen. Het werd nacht. De leerlingen waren al een heel stuk het meer opgevaren. En ze hadden tegenwind. De golven sloegen hard tegen de boot. Aan het einde van de nacht liep Jezus over het water naar de boot. Toen de leerlingen hem over het water zagen lopen, schrokken ze vreselijk. Ze schreeuwden het uit van angst en riepen, een geest! Maar Jezus zei, rustig maar, ik ben het. Jullie hoeven niet bang te zijn. Toen zei Petrus, Heer, als u het echt bent, zeg dan dat ik over het water naar u toe moet komen. En Jezus zei, kom naar mij toe. Petrus stapte uit de boot. Hij liep over het water naar Jezus toe. Maar toen hij merkte hoe hard het waaide, werd hij bang. Hij zakte weg in het water en schreeuwde, Heer, red mij! Meteen stak Jezus zijn hand uit en greep Petrus vast. Hij zei, waarom twijfel je? Is je geloof dan zo klein? Toen ze in de boot stapten, stopte het met waaien. De leerlingen in de boot knielden voor Jezus. Ze zeiden, u bent echt de Zoon van God. Tot zover. Dan geef ik nu graag het woord aan Edith Garms, Kruis en Opstanding.
Dank u wel. Goedemorgen aan jullie allemaal, zusters, broeders, jongelui. Ik dacht, ik stel me eerst even aan jullie voor, maar dat heeft zuster Aafje eigenlijk al grotendeels gedaan. Mijn naam is Edith Garms en ik woon in Enkhuizen. Ik ben hier al een aantal keren bij jullie geweest, samen met mijn geliefde Robert. Maar alle andere keren zat ik ergens daar bij jullie, in jullie midden. En dus niet op deze plek. Misschien zijn jullie verbaasd dat ik nu hier sta. Nou, wees gerust, dat ben ik zelf dus ook. Voor verdere vragen verwijs ik jullie naar jullie predikant, broeder Henk Koning. Predikanten hebben soms verrassende ideeën, een soort brainwave. En daarvoor worden ze ook gewaardeerd, denk ik. Hoop ik. Ik heb op het rooster van Harderwijk gezien dat in de Alle Sabbaten van maart, dat hier broeders stonden en het woord voerden. Dat is gewoon fantastisch. Maar het is ook fantastisch dat ik vanmorgen hier mag staan, op de laatste Sabbat van de maand, dat ik hier sta als vrouw. Dat vind ik ook fantastisch en daar dank ik jullie voor. Want ik heb heel recent gehoord van een gemeente dat mensen daar naar de sabbatschool gaan. En als dan het tweede uur de vrouwelijke predikant haar opwachting maakt, dan staat er een groep mensen op, te doen een jas aan en verlaten de kerk. Dat kan ook. Maar ja, het was toch een vrouw tegen wie Jezus als eerste zei na zijn opstanding: ga en vertel. Prachtig. Maar om alle onduidelijkheid uit te sluiten. Ik ken gelijkwaardigheid toe aan mannen en vrouwen. En dat heb ik altijd eigenlijk gedaan. Ik maak geen onderscheid. En het is heel bevrijdend om zo in het leven te staan. Het is iets minder bevrijdend om zo in de Adventkerk te staan. Maar we blijven hoopvol. Vandaag is het Stille Zaterdag. Het is een dag van stilte en inkeer. De zware schaduw van Goede Vrijdag hangt nog een beetje over deze dag. Maar de dageraad van de nieuwe dag begint ook al een beetje door te breken. En in mijn overdenking vanmorgen blik ik terug naar gisteren, naar Goede Vrijdag, naar het kruis. Maar ik kijk ook naar voren, naar morgen, naar de opstandingsmorgen. Het kruis en de opstanding horen onlosmakelijk bij elkaar. Dat zult u met me eens zijn. U hebt al gehoord dat wij in Enkhuizen wonen. In 1972 werd daar een plaatselijke adventgemeente gesticht. En jammer genoeg moesten wij door omstandigheden vorig jaar, na 45 jaar, de gemeente beëindigen. En de laatste 10 jaar ben ik ouderling geweest in de gemeente. En Robert is al die 45 jaar een fantastische organist geweest. Wij huurden in Enkhuizen een kerkgebouw van de doopsgezinden. En na afloop van de dienst was altijd koffie of thee en dan werd er uitvoerig nog nagepraat. Ik herinner mij een voorval van 2 jaar geleden. En zoals gebruikelijk zaten we weer na afloop van de dienst gezellig rond de tafel voor koffie of thee. En onze jongste dochter Linda was ook gekomen en ze had haar jongens mee, een een-eigen tweeling. Destijds waren ze 5 jaar en ze heette Jurre en Pepijn. En op een gegeven moment kwam Pepijn lekker even bij oma staan snoezelen, smoezelen. En op een gegeven moment wijst hij zo omhoog in de kerk. Ik zie dat jullie in dit gebouw ook een kruis aan de wand hebben, maar dat is verwerkt in de muur. Maar in de vermaning in Enkhuizen hangt een heel groot houten kruis. En dat jochie van 5 wijst zo naar dat kruis en hij zegt tegen oma: oma, wat is dat? Oma zei: dat is het kruis van de Heer Jezus, waar hij gestorven is voor onze zonde. Nee, dat zei oma niet. Nee, want ik zat eigenlijk even met mijn mond vol tanden. Wat zouden jullie in mijn plaats geantwoord hebben? De tweeling is nu 7, maar toen was Pepijn dus 5 jaar oud, toen hij die vraag aan mij stelde. Zouden jullie zonder problemen onmiddellijk een antwoord uit jullie mouw geschud hebben? Ik bedoel, ik kon makkelijk een antwoord geven. Na meer dan een halve eeuw sabbatschool moet dat echt geen probleem zijn. Ik kon er makkelijk 5 minuten over praten. Maar een antwoord dat begrijpelijk is, zelfs voor een kind van 5. In ieder geval zat ik even verlegen om een antwoord. Kon ik Pepijn vertellen dat het kruis in wezen een martelwerktuig is, waaraan vroeger een wreed volk, de Romeinen, hun misdadigers vastspijkerde. Dat het kruis daarna rechtop werd gezet, wat ook niet echt zachtzinnig gebeurde. En dat de ongelukkige die daaraan hing, na enkele dagen verschrikkelijke dood stierf. En dat dat Jezus overkomen was. En dan nog na het kruis, wat daarna gebeurde, zijn opstanding uit de dood. Die man die daar aan het kruis hing, die na 3 dagen weer opstond uit de dood. Al met al is het geen simpel verhaal om even uit te leggen aan een kind van 5. Of aan wie dan ook. Misschien is het zelfs bij tijd en wijle moeilijk, lastig, om het aan onszelf uit te leggen. Want we spreken hier van een gebeurtenis van bijzondere orde. Het is niet gewoon de zoveelste gebeurtenis. Deze gebeurtenis onderscheidt zich van de historische feiten, omdat ze alleen zichtbaar is met de ogen van het geloof. En daarbij moeten we dan onmiddellijk bedenken dat de dingen van God, dat wij die maar ten dele kunnen zien, als in een spiegel. We zullen er nooit in slagen om God volkomen transparant en rationeel te krijgen. Vergeet het maar. Het zal ons echt niet lukken om op eigen kracht de grafsteen weg te rollen. Onmogelijk. We kunnen het mysterie van de opstanding niet op eigen kracht in het volle licht slepen. Want Jezus' opstanding blijft een provocatie. Een dwaasheid in de ogen van deze wereld. Een schandaal en een ergernis voor mensen die dit geloof niet delen. En soms ook voor de ongelovigen in onszelf. Denk niet dat wij immuun zijn voor splinters van ongeloof die soms een akelige infectie kunnen veroorzaken. Onlangs zei iemand nog heel treffend: wij zwalken tussen geloof en ongeloof. Hoe staan wij tegenover het kruis? Waar staan wij? Ik ken een predikant die heel vaak in zijn gebed zei: berg mij achter het kruis. En hij bedoelde daar eigenlijk mee te zeggen: verberg mij achter het kruis, zodat ik de storm van het oordeel kan ontlopen. Het is een wonderlijke plek achter het kruis, maar wel een plek van redding. Misschien kent u ook de afbeelding van de Spaanse schilder Salvador Dalí. Hij heeft een afbeelding gemaakt van Christus aan het kruis. Een heel wonderlijk perspectief. Je kijkt dan van bovenaf op het kruis. Net alsof er een vogel over Golgotha vliegt en dat hij zo naar beneden kijkt. Er stonden ook mensen voor het kruis. 3 vrouwen en een man. Maria, de moeder van Jezus, stond er. En Johannes en nog 2 vrouwen. Ze bleven bij hem en er werden zelfs nog wat woorden gewisseld. Een laatste gesprek. Er staat: Jezus zag zijn moeder staan bij Johannes. En hij zei: kijk, hij is je zoon. En we weten, tegen Johannes zei hij: kijk, zij is je moeder. Ten slotte waren er ook nog mensen die op een afstand stonden te kijken. Een groep vrouwen stond vanuit de verte te kijken. Ze waren met Jezus meegekomen en hadden vaak voor hem gezorgd. Achter het kruis, boven het kruis, voor het kruis, op een afstand. Waar staan wij? Waar we ook staan, misschien op een afstand. Het paasverhaal kan ons flink in verlegenheid brengen. Iemand noemde het zelfs ontwrichtend. Paulus legt in zijn verkondiging het zwaartepunt, het kernpunt, het hoofdaccent bij het kruis. En hij zegt tegen zijn toehoorder: ja, ik heb jullie eigenlijk niets anders te vertellen dan Christus en die gekruisigd. Daar draait het om, daar ligt het kernpunt. Over de opstanding zegt Paulus: als Jezus niet uit de dood teruggekomen is, kunnen we eigenlijk wel ophouden om hem bekend te maken. Dan is het zinloos om in hem te geloven en erger nog, dan zijn wij bedriegers. Een nutteloos en zinloos geloof zouden wij erop nahouden als we niet zouden geloven in zijn opstanding. Het staat er klip en klaar. Ons geloof in kruis en opstanding is eigenlijk de hoeksteen van ons geloof. Maar hoe krijgen wij nou een juist zicht op kruis en opstanding? Wat houdt dat in? Geloven in zijn kruis, in zijn opstanding. Zo'n geloof zou namelijk kunnen blijven steken op het niveau van een mening of een overtuiging. Maar daarin zouden wij niet voldoende kracht vinden om zelf ook op te kunnen staan tot een nieuw leven. Want volgens Paulus is ons geloof in de dood en opstanding van Jezus de voorwaarde tot onze redding. Dus het is niet verkeerd om ons geloof tegen het licht te houden. Hoe bevestigen wij ons geloof in de opstanding? Want dat geloof moet veel meer zijn dan een overtuiging dat het ooit echt gebeurd is. Ons geloof daarin wordt bevestigd door onze deelname aan die gebeurtenis. Want wij kunnen niet op afstand blijven. Wij moeten er zelf ook, we moeten ons er middenin begeven. Paulus zegt ook tegen de Colossenzen, hoofdstuk 3. Hij zegt, nu je met Christus bent opgestaan. We zijn al met hem opgestaan uit de dood. En lieten dat onder andere zien op de dag dat we gedoopt werden. Niet alleen de opstanding van Jezus, maar ook die van ons. Het is reeds een feit. En dat feit moet blijken uit onze levenswijze, uit ons leven. Het mysterie van Jezus' opstanding, want het is een mysterie, ligt niet voor ons als iets dat we kunnen oplossen. Door te kijken of we een bepaalde stelling kunnen toetsen. En we kunnen ook niet denken, misschien kan de wetenschap ons helpen, dat we daar onze vinger achter krijgen. Dat we het kunnen achterhalen of beschrijven of verklaren. Dat zal nooit of te nimmer lukken. Want het mysterie van Jezus' opstanding ligt voor ons als een raadsel. Het is een raadsel wat onze verstandelijke vermogens ontglipt. En het raadsel zal zijn zin, zijn betekenis pas vrijgeven in het licht van een vonk die overspringt. Een vonk tussen God en ons. En wij kunnen die vonk niet zelf plannen of veroorzaken. En dit mysterie wordt pas begrepen, of moet ik zeggen, grijpt ons pas aan in het licht van een vonk tussen God en ons. En van Gods kant heet zo'n vonk genade. En van onze kant heet zo'n vonk geloof. Ik kom terug op de schriftlezing. Misschien kan dat verhaal ons een beetje helpen. Hoe wij ons moeten verhouden of kunnen verhouden tot Jezus. Wat kunnen we erin ontdekken over Jezus? Over Petrus en de andere leerlingen? Een paar weken geleden reden wij over de dijk van Enkhuizen naar Lelystad. En aan het begin van de dijk hing er een waarschuwing boven de dijk. Je mocht niet harder dan 70 km per uur, was ook verboden om in te halen. Want er stond een straffe wind en je moest het stuur heel goed vasthouden. En aan de linkerkant zag je hoe dat water tekeer ging, hoe die golven deinden en tekeer gingen. En er stonden zelfs schuimkoppen op de golven. Soms zie je op het water hele grote boten of je ziet zeilboten. Soms zie je ook vogels die over het wateroppervlak vliegen. Maar dat je daar iemand zou lopen, dat is eigenlijk niet voor te stellen. Daar in die razende wind, op die deinende watermassa, dat komt toch eigenlijk niet bij je op. Gelooft u dat Jezus over het water liep? Echt, echt over het water liep. Het is zo ondenkbaar en eigenlijk zo dwaas dat het toch eigenlijk niet bij je opkomt. Gelooft u het echt? Gisteravond waren we in Enkhuizen in de Zuiderkerk naar een Goede Vrijdagdienst. Ik zing al meer dan 20 jaar mee in de kantorij van de protestantse gemeente. En er zaten behoorlijk wat mensen in de kerk. En als ik nu bedenk, stel je voor dat ik al die mensen zou vragen. Het waren echt ja, toegewijde christenen, voor wie ik veel respect heb. Die daar samenkomen en luisteren naar het lijdensverhaal. Maar als ik die mensen zou vragen, geloven jullie nou echt dat Jezus over het water liep? Dan ben ik heel benieuwd wat het antwoord zou zijn van die mensen. Ik denk dat er misschien wel veel mensen zouden zeggen, nou nee, dat kan natuurlijk niet. Dat is symbolisch bedoeld. En ja, alle waterverhalen in de Bijbel dragen natuurlijk een symboliek in zich. De symboliek van het onleven, het water. Gelooft u het echt dat Jezus over het water liep? Ik geloof het wel. Ik snap dat je er een beetje gek voor moet zijn. Maar geloven in hem, geloven in kruis en opstanding, Paulus zei al, hij waarschuwde de Korintiërs, kijk er niet raar van op, wanneer je geloof in hem, en vooral zijn verzoenend sterven aan het kruis, ergerlijk en een grote dwaasheid gevonden wordt in deze wereld. Terug naar het verhaal. De leerlingen van Jezus in de boot, ze kwamen niet erg vooruit vanwege die harde tegenwind. En ze gaven zich moeite, ze ploeterden, maar die gemene wind zat hun ontzettend tegen. En wij kunnen soms ook zoiets ervaren. Wij zoeken, wij tasten, wij strompelen, maar we komen niet erg vooruit. Er zijn allemaal dingen die tegenzitten. Stemmen die tegenspreken. Ons geloof verpietert een beetje, ons vlammetje walmt en flakkert. Maar dan, na uren gezwoeg, dan komt Jezus op het water naar hen toe lopen. En Petrus durft uit de boot te stappen. Hij denkt, doe eens gek. Midden op een onstuimig meer over de reling te stappen, dat is nou niet iets wat je echt verwacht van een doorgewinterde visser. Maar Jezus nodigt hem uit en hij zegt, kom maar. En Petrus lijkt heel goed van start te gaan. En hij loopt richting Jezus. Maar dan ineens, die harde wind, die golven, hij begint te zinken, zo lezen we in het verhaal. En hij roept, hij schreeuwt, Heere, help mij. En geloof me, dat is ieders ervaring. Kijk, wij willen als gelovigen natuurlijk een gebaande weg. Zuster Aafje had het over asfalt. Asfalt is helemaal prachtig, lekker glad, nergens een bobbel. Maar wij ervaren ook wel eens wat Petrus heeft ervaren. Dat die weg ineens niet meer zo glad is. Dat het gaat bewegen onder onze voeten. En dat we angstig worden. Ik moet ook denken, vroeger op de kermis had je een cakewalk. Dat was een soort trap. En dan ging je dan opstaan en dan dacht je, ik ga naar boven op die trap. Maar nee, in plaats van naar boven ging je naar beneden. Dat was een hele rare trap. Als een dronken man zwabberde je over die cakewalk. En zo verging het Petrus ineens. En zo kan het ons ook vergaan. Die laatste stappen naar Jezus toe. We waren zo goed op weg. En het lukte. Maar die laatste meters, die doen ons de das om. We zakken door een onvast oppervlak en we dreigen ten onder te gaan in het woelige water. Geloof me, dat laatste stukje dat we bij Jezus komen, kunnen de dingen soms ineens heel anders gaan dan we verwacht hadden. Want die laatste stappen, dat zijn geloofsstappen. Dan redden we het alleen nog omdat hij zijn hand uitsteekt en ons weer vaste grond onder de voeten geeft. Niet wij pakken hem vast, maar hij pakt ons vast. Wij komen net dat ene cruciale stukje tekort. Wij redden het niet op eigen kracht, maar alleen door zijn kracht. Hij trekt ons omhoog uit het diepe water. En hij zorgt ervoor dat wij niet ten onder gaan in de storm. De storm die soms in ons hoofd tekeer gaat. Of de storm die in één keer al onze zekerheden omverblaast. Zijn hand grijpt onze hand. En daarmee is alles gezegd. En is alles tot rust gekomen. En zodra zij in de boot stapte, ging de wind liggen. Hebt u wel eens nagedacht vanaf het moment dat Jezus Petrus hand vatte? Zowel Jezus als Petrus moesten weer terug naar de boot. Want op de heenweg was Petrus toch een stukje gevorderd, de goede kant op, voordat het misging. Hoe zijn Jezus en Petrus teruggekomen? Was het een soort reddend zwemmen, maar dan anders? Heeft Jezus Petrus zo half door het water teruggesleept naar de boot toe? Of liepen ze op de terugweg misschien gezamenlijk? Petrus' hand in die van Jezus. Twee paar voeten over dat deinende wateroppervlak. Ik wil eigenlijk graag aannemen dat het laatste het geval is geweest. En toen iedereen aan boord was, wat gebeurde er toen? Barsten toen de gesprekken los, de opmerkingen, de uitroepen van wat ze net gezien hadden? Of bleef het betrekkelijk stil? Want laten we het wel wezen, ze waren wel door een emotionele achtbaan gegaan. Eerst die schrik dat er een spook op hen toe kwam lopen of een boosaardig zeewezen. En daarna de opluchting, het is Jezus, hun meester. En dan het uitstapje van Petrus, die wandelpartij die ineens een spartelpartij werd. Hoe zal Petrus dat ervaren hebben? Hij en zijn vrienden waren uiteindelijk maar van één ding onder de indruk. Of moet ik zeggen van één persoon, van Jezus. En er staat dat de anderen die in de boot gebleven waren, die alles gezien hadden, vol ontzag voor Jezus neerbogen. En ze zeiden, u bent inderdaad de Zoon van God. Daarna, zo stel ik me voor, zal het stil gebleven zijn. Een beladen stilte van een stel nuchtere vissers die iets onbestaanbaars hadden meegemaakt. Wat wordt er gezegd over God? God is verstand. God is gevoel. Wat zegt Johannes? God is liefde. God is liefde, staat er. En die liefde herkennen wij in de uitgestoken hand van Jezus, waarmee hij Petrus vastgrijpt. En, wat ik al zei, we herkennen onszelf in Petrus. En God is liefde. En laten we ook eens proberen om vooral ook met ons hart de dingen te begrijpen en te omarmen. Terugkomend op het mysterie waar we vanmorgen tegenaan lopen, denk ik aan de uitspraak die ik ooit hoorde. Die zei, de kunst is om te leven op de rand van het mysterie. Waar vragen niet op antwoord wachten, maar richting geven aan de zoektocht die nooit ten einde komt. En Pasen, dat is nou ten voeten uit leven op de rand van het mysterie. En wat is geloof eigenlijk? Geloof kent ook ontzettend veel definities. Maar ik las eens deze definitie. Geloof is de moed om de wolk van het mysterie binnen te gaan. En met die moed mogen wij vanmorgen ook het mysterie binnengaan. En wanneer wij ernaar kijken met de ogen van het geloof, dan zien we langs die mysterierand, langs de wolk, de kleuren van de regenboog. Want wolken laten licht door. Soms prachtig. Adembenemend licht. Het paasverhaal breekt door onze ervaringswereld heen naar een bodemloze diepte. Ons verstand laat ons eigenlijk in de steek. Het helpt ons een heel eind op weg. Maar op een gegeven moment houdt het op. En wordt een diepere manier van onze deelname gevraagd. Ons begrijpen stopt ergens halverwege. Net zoals Petrus, die halverwege tot stilstand kwam. En op dat punt moet ons begrijpen omslaan in een gegrepen worden. We moeten gegrepen worden door een kracht die ons werkelijk verandert. Die doorwerkt in ons eigen leven. Waardoor wij ook de opstanding ervaren, hier en nu. En in het eeuwige leven. Ten slotte nogmaals de vraag. Waar en hoe staan wij bij het kruis van Jezus? We weten dat er aan elke kant van Jezus een misdadiger gekruisigd werd. En die twee misdadigers begonnen op een gegeven moment ook tekeer te gaan en te schelden. Maar kennelijk was er een van die twee die toch op een gegeven moment ophield met schelden. En hij richtte zich tot die wonderlijke man die naast hem hing, tot Jezus. En hij zegt tegen die man, Jezus. Het trof mij dat die man hem aansprak met zijn naam, Jezus. Hij zei, denk aan mij. En die man kreeg de belofte, je zult met mij in het paradijs zijn. Op het nippertje sloeg de vonk van Gods genade over bij die man. En hij geloofde. En dan die Romeinse officier, die centurio, die bij het kruis stond. En hij zag hoe Jezus stierf. Hij begon God te eren. Het staat er echt. Hij begon God te eren. En hij riep uit, geen twijfel mogelijk. Hij was de Zoon van God. De vonk van Gods genade bereikte ook die officier. En hij geloofde. En ik schakel nu even over naar de opstanding. En dan denk ik aan Maria. Maria die dacht dat ze de tuinman voor zich had, maar nee. Ineens ontdekte ze, het was haar geliefde Heer. Haar Rabuni. En die zei, ga, vertel. En ze ging. En ze vertelde. En ze riep het uit, ik heb de Heer gezien. En tot slot zijn er dan ook nog die twee mannen die naar Emmaus gingen. Ze wisten wel, wij gaan naar Emmaus. Ze kenden die weg ook wel. Maar in hun hoofd en hun hart waren ze de weg volkomen kwijt. Ze waren helemaal vastgelopen. En ze waren somber tot en met. En dan komt daar die man bij hen. En ze storten hun hart uit. En die man die reageert met, o onverstandige en trage van hart. O jullie hoofd, jullie hart, het werkt allemaal niet meer. Helemaal vastgelopen. En terwijl Jezus dan uitleg geeft, dan begint hun hart al voor te gloeien. Hun hart begint al een beetje te branden. En als Jezus het brood breekt, springt ook die vonk van Gods genade over. En ook zij kunnen zeggen, wij hebben de Heer gezien. Het is mijn wens vanmorgen en mijn gebed dat wij, nu wij Pasen vieren, dat we niet alleen tegen elkaar zullen zeggen, de Heer is waarlijk opgestaan. Maar dat wij met Maria zullen zeggen, ik heb de Heer gezien. Dat Gods vonk van genade ook ons hart zal doorgloeien. En dat ook wij zullen antwoorden met geloof. Geloof in Hem, die is de weg, de waarheid en het leven. Geloof in Hem, die liep over het water en die terug zal komen met de wolken. Amen.